gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:45. Komende donderdag is er een zendingsavond. Op deze avond staat het werk onder Pakistaanse christenen centraal. Ze worden vervolgd en verkeren in moeilijke omstandigheden. De avond begint om 7:30, vindt plaats in de Open Hof. De belijdeniscategorisaties zijn deze week op zaterdag om 6:30 in de pastorie. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, we zingen het eerste vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Dat is Psalm 119, vers 17. Dan willen wij zingen naar de lezing van de wet des Heren. Psalm 119, vers 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Want nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Romeinen hoofdstuk 14. Romeinen hoofdstuk 14, dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. Wij lezen dan Gods woord in Romeinen 14. Neemt degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet. En die niet eet, oordele hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks voor de Heere niet. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zodan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is, dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zodan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan Justin den Hoed, die opgenomen is in het Maastad ziekenhuis wegens hevige koortsen. En we denken ook aan broeder ouderling P. Loy, die deze week morgen opgenomen wordt voor enige weken in het ziekenhuis De Fontein te Zeist. We denken ook aan zuster Anneke van Dieren en zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zij moet thuis verder herstellen. We bidden ook voor zuster Holleman Mastenbroek. Zij is nu overgebracht in ebbe en vloed in Oude Tongen. En zij verkeert op woongroep 50 op kamer 1. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, barmhartige en heerlijke God in de hemel, U vergadert uzelf een volk hier op aarde. En dat volk zal uw lof verkondigen. En dat volk wordt hier geoefend en onderwezen wat het betekent om uw lof te verkondigen. En straks in de hemel op de nieuwe aarde, daar zal uw lof volmaakt gehoord worden. Door allen die u getrokken hebt van deze aarde, die u getrokken hebt uit de verloren mensheid. En Heere, wij willen u danken voor uw heerlijk werk. Want er is op aarde niemand die uit zichzelf naar u vraagt. En toch hebt u uit grondeloze liefde en uit grote barmhartigheid uzelf een volk vergaderd. En u gaat met dat werk ook door, ook vandaag. En Heere, zo willen wij u loven en danken en aanbidden. Dat u zichzelf een gemeente vergadert. Want het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt. Maar het is des ontfermenden Gods. Het is omdat u zich ontfermt dat een zondaar tot bekering komt. Want er is niemand die naar u vraagt. Wij zijn allen afgeweken. Allen zijn wij afgeweken en hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als u het niet verhoed had, dan waren wij tot zware misdadigers vervallen. Want Heere, wij zijn geneigd tot alle kwaad. En er hoeft maar omstandigheden te veranderen, of wat er ook gebeuren mag. Als we in andere omstandigheden zijn, dan worden nette burgers, worden vreselijke mensen. En dat leeft ook in ons aller hart. En daarom, Heere, past het ons u te belijden, onze schuld en zonde en onze verdorvenheid. Ook de kwade neigingen die in ons zijn. En Heere, past ons u te loven, te danken en te aanbidden voor de onuitsprekelijke gave van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want door hem alleen is er toegang tot u, o Vader in de hemel. En zo, Heere, willen wij u danken voor uw Zoon en danken voor het werk van uw Geest die u uitgestort hebt. Die plaats komt te maken voor uw Zoon waar er van nature geen plaats is. En Heere, wat is het dan heerlijk dat u een mens een nieuw schepsel maakt. Dat het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Heere, wat is het rijk dat u een mens verootmoedigt. Dat u een mens klein en zwak van zichzelf laat denken. Dat u een mens sterkt wanneer ze staan in de stormen tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Hoe kan het nou, Heer, een zwakke riet en die staat tegen een orkaan? Ja, dat kan alleen maar omdat u zo'n zwakke riet ondersteunt. Omdat u uw kinderen staalt en sterkt en dat ze zo staande kunnen blijven. Omdat ze tot een ijzeren muur en tot een koperen zuil gesteld worden. Heere, u bent het geheim van al uw kinderen. Waarom zij het heerlijke hemelrijk zullen beërven. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En zo danken wij u voor dat heerlijk werk. En wij bidden u, Heere, wilt u doorgaan met dat werk. Want zonder u zullen wij niets en zijn wij niets. We hebben u nodig, Heere, uw ontferming, uw gunst, uw genade, uw bescherming, uw bewaring, uw leiding, uw zegen. Heere God in de hemel, wij bidden u dan, wilt u zich over ons ontfermen. En wilt u werken met uw Heilige Geest ook in ons midden. Wilt u bekeren hen die geen lust hebben aan u en aan de kennis van uw wegen? Wilt u toch krachtig werken, Heer, en harten aanraken en vernieuwen en bewogen doen zijn? En dat ze zichzelf leren afschrijven en zichzelf leren verfoeien. En dat ze u leren zoeken en dat ze gaan dorsten naar de levende God. Heere, wilt u zo'n verandering geven in het hart van hen die vreemdelingen zijn van dit in hun leven? O Heere, wij bidden u dan om wedergeboorte en bekering. We vragen u om de uitgieting van het geloof En wilt u vergeving van zonden schenken en dat toepassen in het hart van zondaren, opdat er een volk toebereid wordt tot uw lof en tot uw eer. Heere, dat is nou zo heerlijk. En zo vertoont u uzelf blinkende en glanzende. En zo bent u heerlijk en te aanbidden. Heere, o vorst, heerlijke koning der koningen. Liefdevolle God wil toch zo in ons midden werken. En wilt u bekwaamheid en genade geven. Ook om aan het werk van de ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen hun werk te verrichten. Geef, Heer, uw genade, ook aan uw dienaar om te preken zoals hij geroepen is te spreken. Help en ondersteun hem en schenk uw genade wanneer wij mogen luisteren. Ook wanneer wij thuis meeluisteren, bedouw ons, ook daar met uw Heilige Geest. Dat er toch de gemeenschap met de gemeente beleefd mag worden. Heere, wilt u ons helpen, ook nu in dit gedeelte. Want heel uw woord is door uw Heilige Geest geïnspireerd. En wij mogen niet gedeelten uit uw woord overslaan. Ook dit gedeelte uit Romeinen 14, waarin het gaat over het christelijke leven en hoe een mens ook zichzelf werkelijk in de praktijk van het gemeentelijke leven zichzelf als een levend offer aan u leert overgeven. Hoe wij met elkaar te wandelen en te handelen hebben. Heere, leert u het ons. En wilt u zo met de genade van uw geest liefde en ootmoed bewerken. En zorg voor elkaar. En dat wij zo toch in het midden van de gemeente elkaar mogen dienen en liefhebben. Heere, heb dank voor wat u gewerkt hebt in het midden van de gemeente. Voor onderlinge zorg en liefde, wat ook gezien mag worden en meeleven met elkaar. Heb dank daarvoor en wil verder, Heere, met uw geest en woord krachtig in ons midden werken. Heere, we dragen u Justin den Hoed op. Heere, u weet hoe plotseling hij koortsen kreeg en opgenomen moest worden. En dat verdere behandelingen nu sowieso al een week uitgesteld zijn. Heere, het kon allemaal gebeuren, het is allemaal te verklaren vanwege de zware behandelingen die hij krijgt. Maar toch is het een grote teleurstelling voor hem en voor zijn broer en zusters en voor zijn ouders. Heere, wilt u in dat gezin werken met uw troost en genade? Wilt u hem verblijden, Heere, door genade en kracht die u schenkt aan Justin? En wilt u Justin zelf zeer nabij zijn? Wilt u hem geestelijke lessen leren? En wilt u hem dicht aan uw boezem drukken, opdat hij zo hierdoor mag komen? Heere, verheerlijk uw naam in zijn hart en ziel en leven. Wilt u hem zijn gezondheid weer teruggeven en hem helpen in dit traject van zware behandelingen? Sterk hem, Heere. Geeft u wijsheid aan de dokters en wil ons verblijden door uw zorg en zegen over hem. Heere, we bidden u voor broeder Loy, die toch vanwege psychische moeite opgenomen moet worden in de Fontein, in Zeist. We bidden u, Heere, wilt u daar met hem gaan? Het is voor hem ook een zware weg, een weg die hij ook niet gewild had. Heere, laat het een weg mogen zijn waarin hij gelouterd wordt. Waarin hij toch meer en meer ervaart wie u bent. Krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. En dat u hem vasthoudt en draagt. En dat u hem leidt en dat hij geen gebrek of geen gevaar hoeft te vrezen. Want u zult met hem zijn. Heere, ondersteun hem. En ook Anja, zegen haar ook, Heere. Dat Piet en Anja samen uw goedertierenheid toch mogen ervaren. Heere, maak het wel en leid hen door deze weg heen. En wil hen geven dat er sterke verbetering mag optreden en dat zij uw zegen mogen ervaren. Sterk onze broeder dat hij straks toch weer ook mag dienen in het ambt van ouderling. Al blijft dat, maar hij kan voorlopig geen werk doen daarin. Heere, sterk hem. Hij doet het zo graag. Geef dat hij het mag blijven doen met uw hulp en kracht en sterkte. Heren, we willen u bidden voor zuster Holleman Mastenbroek. Heer, u weet wat het betekent voor haar. Een 96-jarige vrouw. Ze had zo graag teruggewild naar haar huisje hier in Sommelsdijk of anders dan naar Nieuw-Rijsenburg. Maar er was geen plaats en nou gaat ze naar Oude Tongen. U weet dat dit zwaar voor haar is, ook mentaal. Heere, wilt u haar ziel omhelzen? Want boven alles verlangt ze naar u en naar de gemeenschap met u en de nabijheid van u in haar hart en ziel. Heere, wilt u overkomen en wilt u deze oude zuster toch verlevendigen en verkwikken met uw nabijheid? Heere, gedenk haar in uw genade. Zegen de hulp die ze daar mag ontvangen. En geef dat ze daar ook mag merken dat er met haar meegeleefd wordt. Ontferm u over haar in uw genade. We zeggen u dank, Heere, dat zuster Van Dieren weer thuis mocht komen na een operatie. Het is een pijnlijke zaak en moeilijk. En ze zal nog veel moeten revalideren. Heere, wilt u haar kracht geven om hier doorheen te komen? Wilt u geven uw zegen over de revalidatie en dat het lopen weer mag gaan? Wil haar bewaren voor pijn en wil te midden van dit alles waarin zij haar zwakheid ervaart, laat ze ook mogen zien, Heere, hoe ze in alles diep afhankelijk is van u en dat ze daarom ook een aangebonden leven mag kennen aan uw genadetroon, omdat ze u voor alles in haar leven nodig heeft. Heer, ontferm u over haar en haar man in al hun omstandigheden. Gedenk, Heere, uw koninkrijk in deze wereld breidt haar uit en zie ons aan in uw goedheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En laten wij dan zingen Psalm 25, de versen 2 en 6. Psalm 25, versen 2 en 6. Geliefde gemeente, de christelijke gemeente te Rome is waarschijnlijk niet gesticht door een apostel. Want toen Paulus deze brief aan de Romeinen schreef, waren er nog geen apostelen daar geweest. En toch was daar een christelijke gemeente. En die is waarschijnlijk ontstaan uit Joden die op de Pinksterdag in Jeruzalem tot bekering gekomen zijn. En ze kwamen terug in Rome. En daar hebben zij een christelijke gemeente gesticht. Maar er waren niet alle Joden het mee eens. En zo kwam er oneenigheid binnen de Joodse gemeenschap te Rome. Er waren sommige Joden die waren helemaal tegen Jezus van Nazareth. Terwijl anderen, die waren juist voor Jezus van Nazareth. En zo kwam er onrust en strijd. En we kunnen ons voorstellen dat zij die tegen de Heer Jezus waren, nogal fel waren. En hoe het ook kwam, er kwam oneenigheid en onrust. En het werd zo sterk, die onrust, dat de Romeinse keizer Claudius op een gegeven moment gelastte en beval dat alle Joden Rome moesten verlaten. En toen zijn ze allemaal weg moeten trekken. Keizer Claudius regeerde van 41 tot 54. In 54 werd hij opgevolgd door keizer Nero. Dus deze brief aan de Romeinen is geschreven terwijl Nero regeerde te Rome. En daar zullen we nog wel meer van horen. Maar het was ten tijde van Nero dat de Joden weer terugkeerden naar Rome. Maar ondertussen waren er nog steeds wel wat problemen, maar er ontstonden ook problemen binnen de christelijke gemeente te Rome. Want er waren sommigen die wilden de Joodse feestdagen nog vasthouden. En die wilden ook de Joodse voedselwetten nog aan vasthouden. En die meenden dat ze dat ook sterk moesten doen. En anderen zeiden, nee, dat hoeft helemaal niet. Want dat is nu opgelost door het apostelconvent in wat wij weten in Handelingen 15. Dat de Mosaïsche wetten hoeven niet meer gehouden te worden. Anderen zeiden, nee, het staat in het Oude Testament. Dat moeten we doen. En zo kregen we twist. En nu geeft Paulus hier in Romeinen 14 pastorale leiding aan deze twistpunten. Want Paulus is nog steeds bezig uit te leggen vanuit Romeinen 12 vers 1 hoe men in de praktijk zichzelf hun lichamen geeft tot een levend, Gode, welbehagelijke offer. En dat ze niet deze wereld gelijkvormig worden in hun manier van denken en doen, maar dat ze de volmaakte wil van de Heere God zullen kennen. Hij heeft al verschillende zaken daarover aan de orde gesteld, van hoe een christen heeft te leven in deze tijd, hoe hij de overheid moet gehoorzamen, hoe hij vanuit de liefde tot de Heere moet leven, en ook de liefde tot de naaste, maar ook juist de liefde tot elkaar in de gemeente. En dan gaat hij nu wat op verder, over de verhoudingen binnen de gemeente. En dan zegt hij heel eenvoudig, er mag geen oneenigheid zijn over zaken die niet rechtstreeks door de Heere vastgesteld zijn. Er zijn heel wat zaken die wel vastgesteld zijn door de Heere. En dat is met name de 10 geboden. Dat noemen wij de morele wet, hoe we ons hebben te gedragen. En er zijn heel wat afleidingen van de morele wet, ook in onze maatschappij, waaruit wij afleiden hoe de wil van de Heere, hoe wij hebben te leven. En hoe de Heere dat wil. We mogen nooit de 10 geboden overtreden. Of daar maar slap in zijn en toegefelijk. Nee, dat heeft de Heere duidelijk aangegeven. Maar het gaat hier niet om zaken die gerefereerd kunnen worden aan de 10 geboden. aan de liefdewet tot God en tot de naaste. Maar hier gaat het om zaken die niet geregeld worden in de 10 geboden. Die niet rechtstreeks door de Heere zijn vastgesteld. En vergis u niet, er was nogal wat oneenigheid in de vroeg-christelijke kerk. We hebben soms de indruk dat het allemaal prachtig was en vrede. Maar er was nogal wat oneenigheid, daar lezen wij van in het Nieuwe Testament. We weten vanuit de brieven van Paulus aan Korinthe. En het is vanuit Korinthe dat apostel Paulus deze brief schrijft. Ongeveer in het jaar 57, 58 schrijft hij deze brief. Dus in 54 stierf Claudius. Nero kwam aan de macht. Joden kwamen weer terug. En in 57, een paar jaar daarna, vanuit Korinthe, tijdens zijn derde zendingsreis, schrijft Paulus deze brief aan de Romeinen. Want hij wil nu verder. Hij wil ondersteund worden door Rome om verder zendingsreizen te gaan doen. In het westen van de Middellandse Zee. En zo schrijft hij vanuit Korinthe. En hij weet met name in Korinthe dat er nog heel wat oneenigheid was. Over alle mogelijke zaken. Over zaken waar geen twist over hoeft te zijn. Maar ook over hele wezenlijke zaken, daar heeft Paulus over geschreven. Over ethische zaken, over huwelijk en over onreinheid in de gemeente en over dwaalleer en enzovoort enzovoort. Er was heel wat oneenigheid nog in Korinthe. En daarnaast weten we uit de gemeente van de Galaten dat daar ook heel wat verschil van mening was. En de brief aan de Colossenzen is helemaal geschreven omdat er dwaalleraren waren die ook die christenen te Colosse weer wilden trekken dat ze moesten gehoorzaam zijn aan de wetten van Mozes om zo hun zaligheid te verdienen. Dus er was nogal wat oneenigheid in die vroeg-christelijke gemeenten. En wat was er dan nou concreet aan de hand? Nou, er waren sommige gemeenteleden die zeiden, we moeten alleen vegetarisch eten. Alleen maar moeskruiden, groenten. Vers 2. Daarnaast waren er anderen die wilden alles eten, ook vlees. En zo zien we in vers 5 dat de ene een bepaalde dag boven de ander stelde. En dan moeten we denken aan de Joodse feesten en de Joodse feestdagen en de nieuwe maan en het eerste dag van de maand. En zo hadden de Joden bepaalde bijzondere dagen die ze aan vast willen houden. En er waren ook christenen in de gemeente te Rome die dachten dat ze dat moesten doen. Misschien dat ze ook dachten dat ze de Joodse Sabbat moesten houden. Of andere Joodse feestdagen. Met al deze dagen moet u niet denken aan de dag des Heren. Paulus heeft het hier niet over de zondag, over de eerste dag van de week. Dat was algemeen aangenomen. Op de eerste dag van de week kwam men samen, de dag van de opstanding van de Heere Jezus. Toen kwamen de gemeenten samen al op de eerste dag. Daar gaat het Paulus nu niet om. Het gaat hem om die Joodse dagen die in het Oude Testament voorgeschreven zijn en waarvan er heel wat waren in Rome die zeiden, daar moeten we nog aan vasthouden. Maar sommigen zeiden, dat hoeven we helemaal niet meer te doen. Dat is allemaal vervuld in de Heere Jezus. En zo kunnen ze zich voorstellen, was er wat oneenigheid. We kunnen ons voorstellen dat de christenen uit de Joden hun verleden wilden benadrukken. Hun voorvaderlijke overleveringen en dagen wilden benadrukken. Maar dat de christenen uit het heidendom daar helemaal niets mee hadden. En zij wilden het liefst hun achtergrond helemaal vergeten. En alleen maar gericht zijn op Christus. Dus te midden van al deze oneenigheid geeft apostel Paulus wat aanwijzingen. En als we nou de lijn doortrekken naar onze tijd, zijn er vandaag geen strijdpunten, twistpunten, die een rol kunnen spelen in de gemeente, waar misschien wij elkaar op aanzien? Het kan zijn dat de ene geen alcohol wil drinken. En vindt dat dat niet mag. Heeft daar redenen voor. En het kan terecht zijn. Er kunnen anderen zijn die er geen bezwaar in zien om een glas wijn te drinken. En als dat met mate gebeurt, dan is daar op zich ook niets op tegen. Maar het kan een strijdpunt zijn. Ook onder christenen. Er zijn sommigen die bepaalde kenbaptisten in Rusland, die vinden dat helemaal verkeerd, dat je enig alcohol zou nemen. Dat is misschien ook wel te begrijpen vanuit de Russische achtergronden weer, waar alcohol een groot probleem vormt. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Een ander punt was roken. Nou, vroeger was roken vrij geaccepteerd. Ambtsdragers, dominees, sigaren, consistoriekamer vol blauwe rook. Nou, gelukkig hebben we dat niet meer. Want we weten dat het ongezond is. En daarom doen we dat niet meer. Maar ja, dat kan een punt zijn, een twistpunt zijn. De ene vindt dat mag niet, de ander vindt dat moet wel. Kan wel. Nou, dan kunnen we ook nadenken over lang haar. Hoe lang moet dat zijn voor een vrouw? En gaan we elkaar daarop beoordelen? We kunnen kleding noemen. Nou, het wordt wel praktisch allemaal. Kleding. Ja, wat gaan we over de kleding zeggen? Nou, dat moet eerbaar zijn. Moet niet aanstootgevend zijn. Kleding van een meisje of van een vrouw moet niet uitdagend zijn. Dat gaat dan weer tegen het zevende gebod in. En als christen moet je ook niet werelds kleden. Dat is wat moeilijk dan precies te definiëren, dat weet ik ook wel. Maar toch moeten we dat aanvaarden en zien. Maar elkaar niet op afrekenen. Elkaar op bekritiseren. En bijvoorbeeld de kleur van de kleding. Of, ook dat staat niet in de tien geboden. Maar nogmaals, het moet wel eerbaar zijn. Nou, wij lezen hier in de kerk de Statenvertaling. En dat is een goede zaak. Want de Statenvertaling is nog steeds de meest letterlijke, duidelijke, heldere vertaling van de Bijbel. Ik zeg duidelijk, het is soms niet zo duidelijk, omdat het een letterlijke vertaling is vanuit het Hebreeuws en vanuit het Grieks. En soms zie je de Hebreeuwse zinstructuur en de Griekse zinstructuur daarin. Omdat de Statenvertalers bewust zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst wilden vertalen. En daarom houden wij daaraan vast. En daarom lezen wij dat. En dat raden we aan. Maar wanneer er iemand is die een herziende Statenvertaling leest, of zelfs een andere vertaling dat vergelijkt met de Statenvertaling, om daar ook meer te begrijpen, dat gaan we niet veroordelen. We zijn blij dat de schrift onderzocht wordt. En dat wij de schrift lezen. Dat willen we graag, ook onze jonge mensen. Dat het woord hun leven gaat lezen. En dat ze daardoor geleid worden. Er zijn nog heel wat meer vragen, gemeente. Over hoe duur mag uw auto zijn? Of hoe vaak gaat u op vakantie? Nou, zo kunnen we doorgaan. Wat voor hobby's hebt u? Nou, zo zijn er allemaal zaken waar we persoonlijk voor ons eigen geweten en gemoed voor de Heere overtuigd moeten zijn. Dat het verstandig is en dat het niet tegen de wil van de Heere ingaat. Maar dat zijn geen zaken die genormeerd worden in het woord van God. Wat wel genormeerd wordt in het woord van God is dat wij goede financiële zorg moeten hebben. Ook voor de gemeente, ook voor hen in nood. En dat we ons geld niet mogen verspillen, dat we ook rentmeester zijn. Dat zijn dan wel weer normen uit het woord van de Heere. Maar zo ziet u, er zijn bepaalde in onze maatschappij, zijn er altijd aspecten waarbij we wat anders kunnen denken. Maar nogmaals, wij zijn genormeerd aan de 10 geboden. Want onder de mom van christelijke vrijheid wordt heel wat kwaad verborgen. Dat mensen uit de naam van christelijke vrijheid zeggen dat ze, nou, ik hoef geen 2 keer naar de kerk. Dat is mijn vrijheid. En ik kan zondagsmiddags iets anders gaan doen. Terwijl ik wel de bijeenkomsten verzuim. Of dat iemand anders zegt uit christelijke vrijheid, ja, ik mag kijken wat ik wil. Op tv of zulke zaken. Er zijn zelfs christenen die gaan rusten naar de bioscoop of naar een theater. En gaan allemaal rommel bekijken. Het is niet anders dan overtreding van de 10 geboden. Want anders is het niet interessant voor mensen. En dat wordt vertoond. En dan zeggen ze, ja, dat is mijn christelijke vrijheid. Maar we zijn wel gebonden aan de 10 geboden, gelukkig wel. Want al Gods geboden zijn goed en heilzaam voor ons. En de Heere wil dat we daarna zullen leven. Zo leidt ook de Heilige Geest. Zo zijn ook de Paulinische vermaningen in het Nieuwe Testament allemaal uitwerkingen van de 10 geboden. En daarom horen wij niet thuis op die plaatsen waar je al dat spul kunt zien. Het vergiftigt u. Het is niet goed. Het is tegen de wil van de Heer. Het bedroeft de Heilige Geest. En de geest van Christus en de geest van Belial, die hebben geen gemeenschap met elkaar. Dat kan niet. En in de vroege kerk hadden ze ook al die problemen. Toen waren er ook theaters. Toen waren er ook arena's. Toen was er van alles kon je bekijken en zien. Maar wij weten uit de vroege kerk dat christenen daar niet naartoe gingen. Theologen als Tertullianus en Justinus Martyr. Je kunt in hun boeken nalezen. Waarin ze schrijven dat alles, dat onze mensen bezoeken niet de arena's en ze gaan niet naar de spelen. Ze gaan niet naar het circus of naar de theaters. Onze mensen zijn niet dronken. Onze mensen eten met mate, zodat ze aan het einde van de avond nog steeds met God kunnen spreken. Zo schrijft Tertullianus letterlijk. En zo zijn er ook zaken waarvan mensen zeggen, ja, dat zijn middelmatige zaken, maar het zijn toch schendingen van de 10 geboden. En dat hele beroep op christelijke vrijheid kan heel verkeerd gebruikt worden. Zo zien wij verschillende zaken. Ja, uit die tijd en misschien uit onze tijd zijn andere zaken wel te noemen. Maar zaken waarvoor wij geen concrete aanwijzingen vinden in het woord van God. En dan moeten we elkaar daar ook vrij in laten. En daarom schreef de apostel Paulus ook deze brief, hoofdstuk 14, aan de Romeinen. Het maakt onderscheid tussen hen die meer gevorderd zijn in het geloof en hen die minder gevorderd zijn in het geloof. Dan moeten wij heel voorzichtig zijn om ons te scharen bij een van deze beide groepen. Van nature willen we ons graag scharen bij de sterken in het geloof. En dat ik daarom allemaal dingen doe waar een ander niet mee eens is, maar ik vind dat ik dat doen kan. Maar vaak wordt daarmee de christelijke vrijheid misbruikt en gaat men in tegen de 10 geboden. Wat zijn sterken, wat zijn zwakken? Sterken zijn zij die meer gevorderd zijn in het geloof en dichter bij de Heere Jezus leven en in afhankelijkheid van hem leven en alles in het leven op hem gericht is. Een sterk in de geloof is niet iemand die zo dicht mogelijk bij de wereld wil leven en net nog niet in de wereld zijn. Nee, dat is geen sterk gelovige. Dat is een uitermate zwak gelovige. Een zwak gelovige is iemand die, zoals Paulus zegt, meent dat hij bepaalde dingen niet mag doen. Bijvoorbeeld geen vlees mag eten, geeft Paulus, op bepaalde dagen moet hij onderhouden. Dat hij dat moet doen, maar dat hoeft niet. Zo leert de schrift het niet. En zo maakt hij onderscheid tussen hen die sterk zijn in het geloof en hen die zwak zijn in het geloof. En waar komt het alles vandaan? Nou, in het Oude Testament heeft de Heere God aan Israël voedselwetten gegeven. En dat heeft de Heere gegeven opdat dat volk afgezonderd zou leven van andere volken. Israël mocht zich niet vermengen met andere volken. En zo gaf de Heere die spijzigingswetten. En de Heere Jezus heeft dat al aangegeven toen hij sprak in Markus 7, vers 15. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten. Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, dus hoogmoed en onverstand. Zo heeft de Heer al aangegeven dat het kwaad komt vanuit de mens, niet van wat een mens te eten krijgt. Hier heeft de Heer Jezus het niet over gezond voedsel en minder gezond voedsel, daar gaat het niet om. Het gaat hier om op zich, het eten wat iemand neemt, maakt hem moreel niet slechter of kwaader. Maar wat vanuit hem voortkomt, dat maakt iemand slecht en kwaad. Dit heeft, dat, wat de Heer Jezus zegt, heeft niets te maken met ongezond of gezond eten, waar wij meer van weten dan in die tijd. Het gaat om moreel. Moreel maakt er niet uit wat u eet. Of u varkensvlees eet of wat ook. Dan maakt u moreel niet slechter. Maar wat uit u voortkomt. En die mensen dachten toen dat voorzichtig zijn, niet alles eten. Dat maakt ons onrein. En zo kreeg de apostel Petrus ook te horen in Handelingen 10 vers 15. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Dus, dat betekent dat hij in die setting kon hij meegaan naar Cornelius toe. Een Romeinse hoofdman. Hij, een Jood, ging bij een heiden naar binnen. Dat deed de Jood niet, maar de Heer Jezus liet hem zien dat dat nu wel kon. Dat juist het evangelie aan hen gebracht moest worden. En zo heeft de Heer laten zien, ook in Handelingen 15, dat de voedselwetten, de spijzigingswetten allemaal niet meer relevant waren in het Nieuwe Testament. Maar zo was er wel strijd in Rome om deze zaken. En nu zegt Paulus, nou moet jullie daar geen ruzie over maken. Dat mag niet. Je mag je niet op elkaar neerzien, niet elkaar verachten. Je moet, vers 19, zo laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Zo, nu kunnen wij ons druk maken om al deze zaken die niet genormeerd zijn in het woord van de Heere, maar we moeten onszelf afvragen of dat wel juist is. Het mag nooit een breekpunt worden. En het is ook misschien goed om na te denken, heel rustig, de dingen die wij aan het verdedigen zijn, of wij dat zouden doen voor de rechterstoel van Christus. Of zaken waar wij misschien ons zo druk om kunnen maken, dat we dat zouden verdedigen op Golgotha voor het kruis van de Heer Jezus. Het is ook een verleiding van de vorst der duisternis om iemand te laten zich richten op allerlei uiterlijkheden die niets met het evangelie te maken hebben, om hem maar af te trekken van waar het werkelijk om gaat. En zo was het nodig voor Paulus om deze zaken aan te stippen en te behandelen. En dat is nog steeds nodig. Want voortdurend staat de christelijke kerk toen en nu bloot aan het gevaar van aan de ene kant polarisatie en aan de andere kant tolerantie. Polarisatie, dat we overal een punt van gaan maken en iedereen moet precies hetzelfde zijn, hetzelfde denken, hetzelfde doen in allerlei zaken die niet in de Bijbel vermeld staan. Dat wordt heel legalistisch, dat wordt heel wettisch. En dan kan een mens denken, ik ben wat beter dan een ander. En kan hoogmoed en eigen gerechtigheid. En wij zijn toch wel beter dan anderen. Dat is een polarisatie. Legalisme. Maar aan de andere kant is er ook een, wat genoemd wordt, christelijke verdraagzaamheid. Dan komt er een slappe tolerantie. Nou, iedereen moet maar weten wat hij zelf doet. En waar hij naar kijkt en wat hij doet en wat hij leest. En laat elkaar maar vrij. Dat is een slappe tolerantie. En die invloed van de maatschappij komt ook binnen in onze kerken. In de kerken in het algemeen. En zo staan wij bloot, gemeente, ook aan deze gevaren. De duivel doet nog steeds hetzelfde. En zo moeten wij leren en weten hoe wij te gedragen hebben. Want Paulus kiest hier een derde weg. Geen slappe toegefelijkheid en tolerantie. Geen felle polarisatie of wetticisme, maar Paulus kiest een andere weg. Hij roept op ieder te laten in de waarde waarin hij is en elkaar de vrijheid te gunnen te handelen naar ieders geweten. Dus hij roept ieder op te laten in de waarde waarin hij is en elkaar de vrijheid te gunnen te handelen naar ieders geweten. Geen polarisatie over zaken die niet genormeerd zijn in het woord van God. Maar binnen de kaders van de schrift moet er liefde en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar zijn. Binnen de kaders van de schrift. Dus binnen de kaders van de 10 geboden. Als geboden geschonden worden, dan moeten mensen vermaand worden. Als men meedoet met de wereld, met de werelds leven, dan moeten ze aangesproken worden. Dat mag niet getolereerd worden. Zaken die tegen Gods woord ingaan, mogen niet getolereerd worden. En dan geeft Paulus hier in Romeinen 14 eigenlijk 4 regels hoe we zo met elkaar hebben om te gaan. En het eerste regel, dat is in vers 1, de eerste regel, vers 1, dat is aannemen. Elkaar aannemen. Aanvaarden. Niet uzelf verheffen boven een ander. Hem of haar aannemen. Ook al heeft hij of zij een afwijkend standpunt. Elkaar aanvaarden, als hij de Heere God begeert te dienen in oprechtheid en u dat ook begeert te doen. En er zijn misschien zaken waar u wat anders over denkt. Elkaar aanvaarden, omdat u samen de Heere wil zoeken en samen de beleving van zonde en genade wil kennen, dat u elkaar daarop kunt aanspreken, aannemen. Elkaar accepteren. Zwakken en sterken. Hoe wij die lijnen ook nu willen trekken. Nogmaals, hoe dichter iemand leeft bij de Heere Jezus, hoe sterker hij wordt in het geloof. En dan ook wordt hij ook hoe strikter ten opzichte van de wereld. En ten opzichte van schenden van de geboden van de Heer. Dan wordt heel zijn leven gericht op de Heere. Dan zijn al die zaken van half meedoen, nee, dat wil ze helemaal niet. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is het doel van mijn leven. En daar wil ik me niet van laten afbrengen. Dat de oude mens in mij gedood moet worden. En de nieuwe mens mag opstaan naar uw beeld. Dat is iemand die sterk is in het geloof. Maar tegelijkertijd zal die man die sterk is in het geloof dat niet van zichzelf zeggen. Nou ben ik sterk in het geloof. Nee, hij voelt elke dag zijn zwakheid. En dat drijft hem steeds weer uit naar de Heere. Maar daarom wordt hij juist sterk. Want hij is versterkt in de Heere en in de macht van zijn genade. En weet u, wanneer mensen die Heere willen zoeken en dienen en naar hem willen luisteren en zich gewonnen geven aan zijn woord en hun lichamen geven als een levend offer aan de Heer Jezus Christus, dan hebben ze elkaar te aanvaarden. Want ze horen bij elkaar. En dan zullen ze ook altijd bij elkaar horen. Ook straks in de hemel, eeuwig bij elkaar. Het zijn broeders en zusters uit één gezin. En daarom geen partijen, geen groepen. Elkaar aannemen. Als Christus voor die ander gestorven is en daar leeft hij uit, dan neem ik hem aan. En neemt hij mij aan. We mogen geen hogere normen aanhouden dan Gods woord. Dan wordt de kerk een sekte. Dan wordt de kerk een sekte. En dat mag niet. Aannemen. Dat is de eerste regel. Tweede regel. Niet verachten of veroordelen. Dat zien we in vers 3. Niet verachten of veroordelen. Indien iemand meent meer licht te hebben op een zaak, hij staat bloot aan een verleiding om zijn medebroeder te verachten, op hem neer te zien, denken dat hij minder is dan zichzelf. Dat zijn kritische woorden, kritische gedachten. Dat mag niet. En zo mogen we de ander niet als wetties, als ouderwets of wetties, wegzetten. De Heer heeft zijn bloed voor hem gegeven. Niet verachten. Niet veroordelen. En anderen die misschien binnen de kaders van de 10 geboden in afhankelijkheid van de Heer willen leven, in aanhankelijkheid, als ze over bepaalde zaken wat anders denken dan wij, dan mogen we ze niet veroordelen. Dat zijn maar wetties, dat zijn maar wereld zijn en onbekeerd en nee. Niet veroordelen. Niet verachten. Want vers 10, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En als iemand meent in zijn geweten iets te doen voor de Heere, dan mag ik hem niet veroordelen. Als iemand een bepaalde dag wil bijhouden voor de Heere, dan mag ik hem niet veroordelen of op hem neerzien. En als iemand anders dat niet wil doen, maar ook voor de Heere, dat hij in afhankelijkheid van de Heere leeft en heel zijn leven toegewijd aan de Heere, dat zijn verlangen en gebed, maar hij vindt ik hoef die dag niet vast te houden, dan mag ik hem niet veroordelen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Niet verachten of veroordelen. Niet op de ander neerzien. Regel 3. Een ieder moet in zijn eigen geweten overtuigd zijn. Vers 5. De ene gelovige vindt dat men speciale dagen moet bijhouden en de ander vindt dat het niet hoeft. Hoe het ook zij, laat ieder overtuigd zijn in zijn eigen denken. Ons gedrag moet niet bepaald worden door opvattingen van anderen. We moeten zelf overtuigd zijn wat er voor ons betekent, ons lichaam als een levend offer aan de Heere te geven. Dat ons verlangen, onze strijd is. We zijn geen knechten van elkaar. We zijn knechten van de Heere Jezus Christus als het goed is. Ons niet onder druk laten zetten. Geen ding is onrein in zichzelf, vers 14, Maar wanneer wij iets onrein achten, dan is het voor ons onrein. We moeten persoonlijk overtuigd zijn. Vers 23. Die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En waaruit het geloof niet is, dat is zonde. En zo gaat er uiteindelijk in al deze zaken, die dus buiten de 10 geboden vallen, gaat het niet om wat we doen, maar hoe we het doen. En waarom wij het doen. Van als we op die zaken die niet genormeerd zijn in de schrift, als we die op een verkeerde wijze gaan doen, dan zondigen we weer tegen de 10 geboden, tegen het liefdesgebod. En ieder moet in zijn eigen gemoed overtuigd zijn. Regel nummer 4. Geef elkaar geen ergernis. Als de een in de gemeente iets wel wil en de ander in de gemeente wil het liever niet, en het maakt verder niet uit, dan moeten we het gewoon niet doen. Heel gemakkelijk. En zo respecteren we elkaar en verdragen we elkaar. En we geven geen ergernis aan elkaar. Vers 13. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En daarom wees vastbesloten bij uzelf dat u geen verhindering voor uw broeder wilt opwerpen. U hebt de vrijheid, maar dat is niet van het eerste belang. Het eerste belang is niet, ik maak gebruik van mijn vrijheid. Nee, het eerste belang is de ander niet te ergeren. De ander geen pijn doen. Niet bedrukt laten zijn. Mijn brandend verlangen moet het welzijn van mijn broeder zijn. Daar moet ik rekenschap voor afleggen aan God. Hoe ik met mijn broeder ben omgegaan. Vers 11. Ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden, zodat een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En zo mogen we niet onze mening opdringen. We mogen onze vrijheid, die wij menen te hebben, niet opdringen aan een ander. Dan zouden we hem bedroeven. Maar we moeten gewillig zijn de minste te zijn uit liefde. En zo functioneert de christelijke gemeente als een broederschap. En zo wordt het leven in de praktijk van de gemeente zijn een levend offer aan de Heer Jezus Christus. Want vers 17, het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Is niet al die zaken die niet genormeerd zijn in de 10 geboden. Maar het koninkrijk Gods is rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. En vers 18, want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. En uiteindelijk hebben we allemaal iets, u en ik, wat niet goed is. Iets waarin we, waar een ander anders over kan denken. En dan willen we ook niet dat een ander zijn mening op ons opdringt. En wie kent zijn eigen afdwaling? Wie kent zijn eigen tekorten? We zijn toch allemaal zondaar voor God? En als een mens het licht krijgt op zijn eigen hart en ziel, dan ziet hij zichzelf als de voornaamste der zondaren. En dan mag hij dat belijden voor de Heer, ook al voelt u dat niet altijd. Nee, dat voelen doen we niet altijd. Ik ben de ergste zondaar. Maar u mag het belijden. En soms ziet u er ook iets van als Gods geest in uw hart werkt. Want u kent uw hart veel meer. U kent al uw gedachten waarvan u heel dankbaar bent. Dat die gedachten niet geprojecteerd worden hier in een PowerPoint-presentatie. En dat hebben we allemaal. En zo zien we onszelf als de ergste zondaar. En zo onderzoeken we onszelf om te leven naar zijn woord. En daar niet van af te buigen. Dat niet te veranderen. Niet aan te willen passen. Niet te zeggen, ja, dat geldt nou niet meer. Niet onder allerlei wereldse invloeden zeggen, ja, maar dit hoort niet meer in de Bijbel. En dat kan niet meer. Dat kan niet. Dan bedroeven we Gods geest en dan trekt de geest zich terug. En dan verstijft een kerk of verwort een kerk. En er is geen geestelijk leven meer. En er komt niemand meer tot bekering. En mensen voelen er niets meer. Hebben er niets meer mee. En dan komen ze niet meer 's middags. En dan komen ze uiteindelijk ook niet meer 's morgens. En uiteindelijk wordt de kerk gesloten. Omdat de Heilige Geest zich teruggetrokken heeft. Omdat de Heilige Geest bedroefd was. En zo mogen wij de geest niet bedroeven. Want, vers 7 en 8, daar gaat het om. Want niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven... Het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. En dat is de majesteitelijke verkondiging. De troostvolle verkondiging van het woord van God. Dat het kind van God, of hij nou leeft of dat hij gestorven is. Hij is het voor de Heren en hij leeft altijd met de Heren. Hij is des Heren. En omdat wij dan van hem zijn... Zo moeten we leven zoals hij het van ons vraagt. En dat is ons lichaam te geven als een levend offer aan Christus. En weet je wat dat is? Dat is bekering. Dat is bekering. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven. Maar voor de Heere. Hoe zit dat nu bij u? En bij mij? En bij een ieder. Weet u hoe dat gaat? Dan erkent u uw schuld. Dan mag u niet gaan wachten totdat u uw schuld voelt. Want u zult het nooit goed genoeg voelen. En er worden mensen afgehouden van de Heere Jezus. Omdat ze eerst hun schuld moeten voelen. En als ik het niet voel, dan kom ik niet. Ik moet het wachten totdat de Heere wat doet. Maar het woord zegt het ons. Niets deugt. En u mag dat woord voor Gods aangezicht naspreken en toestemmen en belijden. Dat ben ik, Heere. Dat is geloof. Ook al voelt u dat niet eens zo sterk. Maar dat gevoel dat komt, dat zal de Heer u geven. En dat is best pijnlijk om dat te zien. Maar bekering is dat u belijdt voor God dat u een zondaar bent. Dat u in het verborgen op uw knieën het voor God uitspreekt. Dat u niet zonder hem kunt en toch van nature zonder hem leeft. En ik denk alleen maar aan mezelf. En dan bidt u om het licht van Gods geest om te zien wie u bent voor God. En dan wordt het u duidelijk... Dat uw leven niet op de Heere gericht is, maar op andere dingen. Op mijn genot en dingen van deze wereld en allerlei vakanties. Ja, dat mag toch allemaal, dus dat doen we. En het duurste van alles enzovoort en genieten. En... Maar dan zijn we verkeerd bezig. Van een richting moet zijn op hem. En natuurlijk mag een mens een mooie auto hebben of op vakantie gaan. Maar het gaat om hem. Hem, hij moet centraal staan in heel mijn leven. En dan begeer ik hem En dan bid ik, Heer, neemt u dan mijn leven. En neemt u mijn hart en mijn ziel. Ik kan het u niet geven, want ik zit helemaal vast in al mijn zonden. Heer, breekt u het maar open. En doet u maar wat u wilt met mij, zolang u mijn God bent. En u mijn zaligmaker bent. Dan leef ik niet meer voor mezelf. En als ik ga sterven, dan sterf ik ook niet voor mezelf. Ik doe het voor u, Heere. Of ik nu leef of dood ga, ik doe het voor u. Want ik ga niet dood, want ik heb eeuwig leven. Eeuwig leven. Want daar is het rijke. Het zij wij leven. Het zij wij sterven. Wij zijn des Heren. Het maakt niet uit in wezen. Of iemand nou leeft. Of dat hij ontslapen is in de Heren. Die band, die liefde blijft. Die gemeenschap blijft. Voor het sterven. In het sterven. Na het sterven. Dat blijft één doorgaande lijn. En dat is het rijke van het christelijke leven. Het oude is voorbij gegaan. Voorgoed. En het nieuwe is gekomen. En dat nieuwe is het eeuwige leven. En eeuwige leven blijft. Dat is de christelijke hoop, de christelijke troost, de christelijke liefde. Met alles wat ik heb, toegewijd aan de Heere. En daarom, wanneer Luther sprak over de christelijke vrijheid, zei hij het, dat een christenmens is een dienstknecht van Christus. En daarom is hij helemaal vrij van alle mensen. En tegelijkertijd, omdat hij een dienstknecht van Christus is, is hij een dienstknecht van alle mensen. Dat is nou de christelijke vrijheid. En de christelijke liefde. En dat is het geheim van een christenmens. En dat moeten wij kennen in ons leven. En dat kunt u kennen aan zijn voeten. Hij zal het u leren. Hij nodigt u. Ernstig. Welmenend. Om dit rijk, onvergankelijk goed te ontvangen. Amen. Laten wij zingen 133, de versen 1 en 3.
Thank you.
Laten wij samen bidden en danken. O Heere, hoe groot is uw ontferming en uw liefde, dat u een mensenleven oppakt en dat u zo'n mens leert te leven naar uw wil en dat zo'n mens u toegewijd wordt in strikte afhankelijkheid van uw woord. En tegelijkertijd zalft u zo'n persoon met liefde en dan gaan we elkaar ook niet veroordelen en elkaar niet verachten, maar elkaar aannemen. En dan behoren we ook in ons eigen gemoed en volle overtuigd te zijn. En zo, Heere, bent u die God die ons leert hoe we met elkaar hebben te leven. Heere, leer het ons. Bewaar ons, Heere, voor slappe tolerantie. Bewaar ons om mee te doen met de wereld, met de zonden, met de goddeloosheid. Heere, leer ons een afgezonderd volk te zijn. Een volk tot uw dienst en lof bereid. En dat we niet, Heere, de kantjes erbij aflopen. En niet maar slap zijn en toegefelijk, maar half in de wereld leven. Heere, laten we dat verachten en verafschuwen. Maar laten we niet vragen hoe dicht kan ik nog meedoen met de wereld. Maar laten we bidden hoe ver kan ik bij de wereld vandaan blijven. En bekeer mij, Heere, tot u. En verlos mij van al mijn verborgen zonden. Laat dat ons gebed mogen zijn, Heere. Opdat wij voor u leven. Met alles wat wij hebben. En dat we elkaar aannemen. Om Christus wil. Heere, wil zo ook die liefde bewerken in ons midden. En wij danken u voor wat u gewerkt hebt. Heere, leer ons allen naar uw wil te handelen. Ja, bekeer ons tot u. Verheerlijk zo uw naam in ons leven. Gedenk ons ook deze middag. Wilt u de zondagschool zegenen met allen die daaraan verbonden zijn. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 81, het 12e vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.